Filippenzen 2 vanaf vers 1. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder zie niet op het zijnde, maar ieder zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Tot zover. En hoewel wij hier geen verslag vinden van de geboorte van de Heer Jezus als zodanig, vinden we in dit schriftgedeelte wel de meest fundamentele achtergrond waarschijnlijk van die gebeurtenissen waarbij wij in deze dagen verondersteld worden stil te staan. Want hoe dan ook, wij staan stil bij het kerstkind wat geboren werd, gelegd werd in de kribbe enzovoorts. Maar waar het in de eerste plaats om gaat, is dat wij weliswaar van doen hebben met de verschijning, de geboorte, zeggen we gewoonlijk, van de Messias. Maar in de eerste plaats dienen we ons te realiseren dat het inderdaad niet zomaar een geboorte was, ook niet zomaar een maagdelijke geboorte, voor zover dat zomaar kan. Maar het is nou eenmaal zo dat in de Bijbel uitgebreid, zeer uitgebreid zelfs, uiteengezet wordt hoe dit kind in de kribbe in feite afkomstig was, op wat voor wijze dan ook, want daar gaat het niet om, maar in feite afkomstig was uit de hemel zelf. Niet in de eerste plaats omdat hij, zoals dat zo fraai heet, door God of door de geest verwekt was, maar gewoon omdat hij inderdaad in de hemel voor die tijd, in deze onzienlijke wereld, existeerde, bestond, verscheen ook bij gelegenheid vanuit die wereld aan de, of in, kan ik beter zeggen, in oud-testamentische tijden enzovoorts. Het is natuurlijk, denk ik, nu niet de gelegenheid om daar uitgebreid op in te gaan. We doen dat vaak genoeg. Maar waar het om gaat is dat die gedaante van de Godheid, zoals we die in het Oude Testament tegenkomen, bij de gelegenheid die wij als kerstfeest aanduiden, geboren werd inderdaad in een menselijke gedaante. Dat wil zeggen dat hij niet alleen verscheen in een min of meer menselijke gedaante, zoals dat in oud-testamentische tijd bij gelegenheid voorkwam, maar hij werd inderdaad mens, en dat is heel wat meer dan dat hij slechts een menselijke gedaante aannam. Waar wij over spreken in dit verband, en waar de apostel Paulus over spreekt hier in Filippenzen 2, is niets meer of minder dan over God die mens werd, over een mens weliswaar die verscheen in deze wereld, maar die niet zijn oorsprong had op dezelfde wijze als ook wij, maar die inderdaad rechtstreeks van God afkomstig was, en van wie gezegd wordt hier in dit schriftgedeelte dat hij zichzelf heeft vernietigd met het woord uit vers 7, althans in de Statenvertaling, maar het woord dat eigenlijk gebruikt wordt heeft de betekenis van hij heeft zich geledigd, zich ontdaan van zijn volheid, want dat is zo de Bijbelse gedachtegang, en heeft inderdaad, zoals het er ook bij staat, zichzelf vernederd, want zo staat het vervolgens in vers 8. En dat was nog het einde niet, want deze weg van vernedering, die overigens toch eigenlijk al begonnen was voor zijn menswording, overigens, maar daar gaat het nou verder niet om, maar die weg van vernedering, waarvan zijn menswording dan een belangrijk onderdeel uitmaakte, deze weg van vernedering werd ook op aarde inderdaad voortgezet, want het mag dan zo zijn dat velen, bij wijze van spreken wellicht, nog steeds knielen rond het kind in de kribbe, en velen ook inderdaad in deze dagen Bethlehem bezoeken, of wat er van over is, of wat er voor door moet gaan, daar gaat het nou niet om. Maar op het moment dat dit kind zijn uiterste vernedering bereikte en inderdaad gekruist werd, dan denkt niemand eraan, dan hebben wij ook allemaal een gewone werkdag, dan worden wij niet verplicht om op Goede Vrijdag bij elkaar te komen en dat soort dingen meer. Want er staat niemand meer bij stil en al die adorering rond Kerst en in deze dagen van het jaar is men op Goede Vrijdag inderdaad vergeten. Om de eenvoudige reden, want het is natuurlijk zeer begrijpelijk, om de eenvoudige reden, en ik sluit me daar graag bij aan overigens, dat de kruisiging van dit kind, de kruisiging van de Heer Jezus, ook inderdaad niet beschouwd kan worden, door geen enkelzinnig mens overigens, niet beschouwd kan worden als een feest. Dat wil niet zeggen dat men er niet bij stil zou staan en zijn gedachten daarbij zou bepalen. Maar ik moet u zeggen dat de gebeurtenis als zodanig zeer zeker geen feest is. En voor zover wij er bij stil zouden staan, zouden wij dat alle dagen van ons leven doen. Al was het maar omdat het hier in Filippenzen 2 feitelijk naar voren gebracht wordt. Want waar wij mee te maken hebben, is weliswaar iets wat verband houdt met de komst van de beloofde Messias, en wij zingen dus over het kind, de beloofde, enzovoorts. En het is niet ten onrechte natuurlijk, maar wij lopen er altijd weer tegenop dat men in de praktijk geneigd is om Kerst en Pasen met elkaar te verwarren. En rond de Kerst zingt men over de komst van de beloofde. Bij Goede Vrijdag is men sowieso vergeten. En bij Pasen eten we gewoon gekleurde eieren of zoiets. Want dat ontgaat mij altijd. Zoiets. Ik bedoel, dan is men het helemaal vergeten. Want eigenlijk is het natuurlijk zo dat de komst van de beloofde niet plaatsvond rond Kerst, hoewel wij dat zingen en ook niet geheel ten onrechte, maar de komst van de beloofde vond plaats bij de opstanding van Christus uit de dood. En dat was inderdaad niet in rond Kerst, maar dat is inderdaad paasfeest. Dat is waar het om gaat. De verschijning van degene die voor 100% voldeed aan de beschrijving die wij van deze beloofde Messias vinden in het Oude Testament. Dat is waar het om gaat. En dat was hij nog niet bij zijn geboorte in Bethlehem uiteraard. Want wat moeten wij nou in vredesnaam met één kind in de kribbe? Ik bedoel het gewoon heel logisch. Zover was het nog niet. Als een kind geboren wordt, is dat niet het eind van de ontwikkeling, zeggen we dan. Maar integendeel, het is begin, er wordt een nieuwe ontwikkeling in gang gezet. Het bleek echter te zijn een weg in aan de ene kant omhoog, in bepaald opzicht omhoog, in een ander opzicht, en dat is een opzicht wat in de Bijbel minstens zo uitgebreid beschreven wordt, was het een weg naar beneden. Zodat niet alleen drie stralen doorheen schoten, denk ik dan, want er schiet men dan altijd van alles doorheen, weet u wel, hè. Maar ook twee wegen werden ingezet. Eén weg, namelijk hier op aarde, die uit zou lopen in de dood. Een weg van uiterste vernedering, zoals het feitelijk ook hier in Filippenzen 2 naar voren gebracht wordt. Aan de andere kant bleek het toch een weg te zijn, op een andere manier overigens, maar een weg naar uiterste verhoging. En dat is ook wat het langste zou duren. Want ook de weg naar uiterste vernedering zou blijken te zijn een weg tot de uiterste verhoging, zoals die genoemd wordt hier in vers 9. Ik vind het nooit aardig om op de kerstdagen zelf stil te staan bij al die misvattingen die rond kerstfeest bestaan. Ik vind het nooit aardig, want laten we nou maar gewoon met elkaar feest vieren. Niet dan, hè, van het licht en de duisternis en dat soort dingen meer, daar hou ik ook van. Maar ik heb u al zo vaak voorgehouden dat een kind ons geboren is. Dat is waar, dat staat ook inderdaad in de profeet. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is niet zozeer dat het kind geboren werd, maar dat de zoon gegeven werd. En dat is toch niet volstrekt hetzelfde. Dat wil zeggen, het ligt in elkaars verlengde, maar wij zouden niet een kind ontvangen, want wat moeten wij ermee? Maar wij zouden een zoon krijgen, dat wil zeggen, zou een zoon aangesteld worden en hij was ook inderdaad de beloofde. Begrijpt u? En als we lezen over, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izii, dan, als je, natuurlijk, die woorden schieten ons in deze dagen altijd door het hoofd, hoe dan ook, hè. Maar aan de andere kant, het zal toch op zich duidelijk zijn dat het een beschrijving is, niet zozeer van de geboorte van de Heer Jezus, want wat was het dan, die afgehouden tronk, en wanneer was hij dan afgehouden? Afgehouden. Het punt is juist dat wij met dat soort uitspraken inderdaad niet terechtkomen bij de geboorte van de Heer Jezus, maar in het bijzonder bij zijn opstanding, nadat hij was afgehouden en dus inderdaad na zijn kruisiging. Dat is maar waar het om gaat. Vandaar dat wij als het goed is nooit ontkomen aan die rechtstreekse lijn vanaf de geboorte van de Heer Jezus naar zijn opstanding. Vanaf het begin naar het einde, zal ik maar zeggen. Vanaf zijn menswording tot aan het moment dat deze mens ook inderdaad tot Here en tot Christus gesteld werd en zijn hoge priesterlijke dienst als vertegenwoordiger van de mens, om zo te zeggen, begon in de hemel, waaruit hij bij nader inzien trouwens ook afkomstig was. Want dat is zo ongeveer de gedachtegang. Ik persoonlijk heb altijd meer de neiging om feestelijk stil te staan bij zijn opstanding en verhoging dan bij zijn menswording. Ik hoop dat dat duidelijk is. Maar niettemin, ik heb hier al, de meeste van u, althans, heb ik u er al vaker op gewezen, dat nou eenmaal al die gebeurtenissen rond de geboorte van de Heer Jezus en zelfs ook de profetieën die in de schrift daar zelf bij aangehaald worden, dat dat allemaal gebeurtenissen zijn en profetieën die op een of andere wijze toch echt rechtstreeks vermelden naar de afloop van de geschiedenis. Namelijk, ze worden uitgesproken bij zijn geboorte. Denkt u maar aan al die profetieën die gegeven worden rond de geboorte van en aankondiging van de geboorte van zowel Johannes de Doper als de Heer Jezus. De lofzangen die bij die gelegenheid uitgesproken worden, of hoe je ze dan maar noemen moet. Maar ze spreken voor het grootste gedeelte inderdaad over hoe die geschiedenis zou aflopen. Wat het doel ervan zou zijn. En het doel wordt of bereikt bij Pasen, en dat is voor ons goed genoeg, of het doel zal uiteindelijk bereikt worden inderdaad in de dagen van zijn wederkomst. Want ik kan me voorstellen dat als in de toekomst de Zoon des Mensen zal verschijnen op aarde in deze duistere wereld, en hij verschijnt dan in heerlijkheid, dat men dan diezelfde profetieën aanhaalt en zegt: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouders. En waarom zou men niet zeggen dat er een reisje is voortgekomen uit de afgehouden tronk van Izii? Want wat de wereld betreft in het algemeen en wat het Joodse volk betreft in het bijzonder, moet toch gezegd worden dat die tronk inderdaad sinds de kruisiging van de Heer Jezus inderdaad daar staat. Dat wil zeggen, die boom is afgehouden sinds die datum. Al was het maar omdat inderdaad zijn opstanding als zodanig in de praktijk aan deze wereld en dus ook aan het Joodse volk is voorbij gegaan. Dat wij, naar ik aanneem, behoren tot de uitzonderingen en dus tot een gelovig overblijfsel, doet aan het beginsel niks af. Ik vind het altijd aardig om de eerste hoofdstukken van de evangelisten, met elkaar te vergelijken. En dan hebben we in Matthäus en in Lucas hebben de beschrijving van de geboorte van Johannes de Doper, dan wel de Heer Jezus, in die volgorde uiteraard. En als we in Johannes-evangelie terechtkomen, dan wordt inderdaad gesproken over dat woord van God, die boodschap van God, die vlees is geworden. Het woord incarneerde, dat is een mooie manier om het te zeggen. Voor mij hoeft het zo mooi niet, maar niettemin kun je het zo zeggen. Het woord is vlees geworden, is geïncarneerd enzovoort. Maar daarna staat er, het woord is het licht. Maar het licht was wel in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Punt uit, en zo is het tot vandaag. En hij kwam weliswaar tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En zo is het tot vandaag. Uiteraard met betrekking tot in ieder geval het Joodse volk. En dan maar zoveel hem aangenomen hebben. Soms denk ik, het zou eigenlijk moeten zijn zo weinig hem aangenomen hebben. Maar zoveel wil niet zeggen dat veel was. Hè. Het wil alleen maar zeggen dat aantal. Hè. Zoveel hem aangenomen hebben. De uitzonderingen uit de wereld. De uitzonderingen uit de zijne, uit het Joodse volk. Zoveel hem aangenomen hebben. Die heeft hij, en dat is altijd al zo geweest, macht gegeven om kinderen Gods te worden. En de afloop van het verhaal is dan ook dat zoveel hem aangenomen hebben, kinderen Gods geworden zijn. U en ik dus. Vooropgesteld dat u een gelovige bent, maar u vormt dan een uitzondering in de wereld en u behoort inderdaad tot een minderheid. En dat is de situatie tot vandaag. Maar pas in de toekomst krijgen we te maken met een wereld die inderdaad komt tot aanvaarding van deze zoon van David, die inmiddels ook in zijn opstanding gesteld werd tot zoon van God. En pas in die dagen zal het merendeel van onze kerstliederen, om zo te zeggen, vervuld worden. En soms denk ik dat in die stille nacht, die heilige nacht, dat die stille en heilige nacht overgaat tot een nacht van duisternis en diepe donkerheid en hoe dat allemaal maar heten mag bij het aanbreken van de dag des Heren, want zo zal dat gaan in de toekomst. En dan zal inderdaad weer die engel aan de hemel verschijnen, maar nu niet in de stad Davids genaamd Bethlehem, maar nu in de, ik zou bijna gezegd hebben, de echte stad Davids, de stad die vele malen genoemd wordt in de Bijbel, de stad Davids, namelijk bij Jeruzalem. En bij die gelegenheid zal dan alsnog dit kind, om zo te zeggen, verschijnen. Maar niet meer als het kind uiteraard, maar als de gegeven zoon. Als degene die inderdaad komt in vervulling van al die beloften die door de oud-testamentische profeten gedaan zijn en in het bijzonder gedaan zijn aan David. David zoon. En wij zingen het, David zoon. Dan weten we tenminste waar hij vandaan komt. Maar het betekent uiteraard dat hij zal zitten op de troon van zijn vader David. En hoewel heel het christendom zingt David zoon lang verwacht en hoe dat maar eten mag, denk ik niet dat er velen zijn die inderdaad geloven wat de uitdrukking feitelijk betekent. Namelijk dat hij ooit zal zitten op de troon van zijn vader David. En voor zover men gelooft dat hij zit op de troon Gods in de hemel, worden er gewoonlijk volstrekt de verkeerde conclusies uitgetrokken, verkeerde gevolgtrekkingen gemaakt, verkeerde gedachten aan verbonden enzovoorts. En in de praktijk vraag ik me af wat de mens in het algemeen, al die mensen die ook in deze dagen kerstfeest vieren, eigenlijk voor gedachten hebben omtrent de Christus der Schriften. Wie is hij? Kennen wij hem? Maar hoe dat ook zij, wij trekken een rechtstreekse lijn dikwijls van kerst naar Pasen. Zoals wij bovendien ook een veel langere lijn doortrekken van de eerste komst van Christus in het algemeen naar zijn wederkomst. En zoals de gebeurtenissen van Pasen, de opstanding van Christus, de verheerlijking van Christus, de verhoging van Christus, zoals die rechtstreeks wijzen op zijn wederkomst straks in heerlijkheid, zo is het ongetwijfeld ook zo dat de gebeurtenissen rond de geboorte van de Heer Jezus uitgebreid verband houden met het resultaat van zijn eerste komst. Dat wil zeggen, het was zijn eerste komst in de meest smalle betekenis van het woord, maar het spreekt ook over zijn eerste komst in de meest brede betekenis van het woord. En die dingen vinden we hier samengevat inderdaad in Filippenzen 2. Want natuurlijk wordt hier in Filippenzen 2 gesproken over de incarnatie van de Heer Jezus, zijn menswording, zeg maar zijn geboorte en wat er verder volgde. Er wordt gesproken over zijn levenswandel als mens enzovoorts. Maar ik hoop dat u duidelijk is dat deze uiteenzetting hier in deze plaats gegeven wordt, niet om een beschrijving te geven in de eerste plaats van wie de Heer Jezus was of wellicht is. Want zo'n beschrijving vinden we veel uitgebreid, veel eerder in de boeken van het Nieuwe Testament. natuurlijk. Maar waar het hier om gaat, hier in Filippenzen 2, is dat deze algemene beschrijving van het leven van de Heer Jezus en van de gezindheid, het wezen ook van de Heer Jezus, hier naar voren gebracht worden, omdat ze model staan in elk geval voor het leven van de gelovigen in deze dagen, sinds de eerste komst van Christus en in afwachting van zijn wederkomst. En soms denk ik dat ik er nooit genoeg bij kan stilstaan bij deze dingen. Ze zijn zo bijbels, ze zijn zo algemeen, ze worden zo vaak beschreven, soms uitgebreider, soms iets smaller en veel directer, en toch lezen wij daar zo makkelijk overheen. Wij zingen over het vernederde kind, arm enzovoorts, hè, in stro gelegd, en zo arm dat hij nog in doeken gewikkeld werd ook, zonder dat wij ons realiseren dat dat een beeld is van het priesterschap wat hij sinds zijn eerste komst zou ontvangen, de linnen doeken, linnen klederen. Maar goed, daar gaat het nou even niet om, hè. Maar we staan daar zo bij stil, bij die gebeurtenissen als zodanig. En wij zouden ons realiseren dat ze inderdaad tekenend zijn, hoe moet ik dat zeggen, symptomatisch zijn, kenmerkend zijn, niet alleen voor de Heer Jezus, maar ze zouden kenmerkend zijn en symptomatisch zijn voor het leven van elke gelovige. Dat is waar het om gaat en dat is ook wat hier naar voren gebracht wordt. Eigenlijk is het zo dat wij dit in de schriftgedeelte, hier in Filippenzen 2, met gemak zouden verder lezen vanuit vers 4 in vers 12. Dat wil zeggen, we zouden vers 5 tot en met 11 overslaan. En ik denk niet dat iemand van u zou merken dat er maar zo een hele reeks van versen zijn weggelaten. En dat zijn precies die versen, vers 5 tot en met 11, die spreken over de Heer Jezus. En we kunnen ze weglaten, we kunnen vanuit vers 4 gewoon doorlezen in vers 12, om de eenvoudige reden dat vers 1 tot en met 4 en daarna vers 12 en wat er verder volgt, die versen die spreken niet over de Heer Jezus, maar ze spreken over ons, gelovigen die geacht worden op grond van geloof navolgers te zijn van dit kind in de kribbe, zal ik maar zeggen. En zelfs van dit kind later, en niet meer een kind uiteraard, maar dit kind later aan het kruis. Want dat is wat de werkelijke strekking is van dit schriftgedeelte. En opdat wij zouden begrijpen hoe dat leven van een gelovige eruit zou zien, wordt ons het voorbeeld geschilderd, zijn bijna de woorden uit Galaten 3, waar de apostel aan de Galaten schrijft dat Christus hen voor de ogen geschilderd is geworden. En is een beeld voorgehouden, namelijk een afbeelding natuurlijk, maar daarmee een voorbeeld wat nagevolgd zou worden. En dat is wat de apostel hier in Filippenzen 2 ook doet. Want hij spreekt weliswaar in één stuk door over het leven van de gelovigen, de gezindheid van de gelovigen, de gerichtheid van de gelovigen, het denken, het gevoelen, of hoe dat maar heten mag. Maar hij spreekt uiteraard daarbij ook over de eindbestemming, het doel van de gelovigen, het doel waarheen wij als wedergeboren mensen, als kinderen Gods, als mensen Gods, heet het zelfs bij gelegenheid, onderweg zijn. En die gedachtegang, die onderbouwt hij dan met een paar zinnen ter beschrijving van de gezindheid, het gevoelen van Christus Jezus, maar inderdaad een beschrijving van de Heer in zijn menswording, dat wil zeggen dat beschreven wordt waarom hij mens werd. Wat hij daar zoal bij overwogen heeft, daar komt het op neer. We vinden het trouwens ook in andere plaatsen. Wat het doel was in het algemeen van zijn menswording. Maar dat niet alleen. Daarna wordt ook beschreven wat het doel was van zijn leven als mens. Ik zeg altijd maar zo, als wij in de Bijbel zoeken naar wat het doel was van zijn menswording, dan vinden wij bijvoorbeeld dat hij mens werd om te kunnen sterven. Dat staat bij gelegenheid zo, in elk geval in Hebreeën 2, onder andere dan. En dan denk ik wel eens, nou, dan had hij meteen wel kunnen sterven in de wieg. Dan zou hem een boel ellende bespaard zijn gebleven en dan zou het toch geregeld zijn, niet waar? En voor degenen die denken dat het er alleen maar om ging dat de Heer Jezus zou sterven als een soort offer, zoals die ook onder het oude verbond gebruikt werden. Nee, voor degenen die dat denken, zeg ik alleen, moet ik u zeggen, dan was het wel zo netjes geweest als hij bij wijze van spreken binnen een jaar gestorven zou zijn op een of andere wijze. Ik weet niet of dit de goede gelegenheid is om dat te zeggen, maar ik bedoel het heel eerlijk. Dan had dat offer gebracht kunnen worden enzovoort. Per slot werden de offerdieren waren gewoonlijk ook 1 jaar oud. Niet allemaal, maar het werd vaak voorgeschreven. En dan was dat maar weer achter de rug met de minste ergernis en met het minste lijden. Weet je wel, heel clean en menselijk. Dan is dat maar. Maar dat, zo zit het natuurlijk niet. Een van de belangrijke en wellicht voor ons nu inmiddels, nadat wij wedergeboren zijn, belangrijkste reden voor zijn, of belangrijkste doel voor zijn leven, namelijk zijn levenswandel op aarde, was dat hij ons als geen ander in dat leven en in zijn wandel gedemonstreerd heeft wat God van de mens mag verwachten. En dat is waar het om gaat. Want een heel belangrijke doelstelling van het leven van de Heer Jezus op aarde was naast dat hij zou moeten sterven om inderdaad de dood in en weer uit te kunnen gaan en zo ons te verlossen van de slavernij van de dood. Een van de belangrijkste doelstellingen daarna was dat hij ons een voorbeeld zou nalaten. En dat staat hier ook. Ik geloof niet dat het zo letterlijk hier staat. Maar u begrijpt toch, als u dit leest, dat dat de bedoeling is van dit schriftgedeelte. Dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, vers 5. Zodat dan, bij wijze van spreken, in vers 6 tot en met 11, in een voetnoot als het ware, ons beschreven wordt wat dat gevoelen dan was. En om een gevoelen te beschrijven, ja, dat is heel moeilijk. Vind ik ook trouwens, gevoelens beschrijven. Maar wat er dus gebeurt, is dat beschreven wordt wat uit die gevoelens dan voortkwam. Hoe dat er dan in de praktijk uitzag. Zodat men die gevoelens, wij die gevoelens kunnen herkennen. En daar ook een voorbeeld aan kunnen nemen. Maar op andere plaatsen staat dat gewoon, hè. Er staat zelfs laconiek mag ik niet zeggen. Maar heel kort en krachtig, er staat er in 1 Petrus 2 is het, geloof ik. Vanaf vers 21. 1 Petrus 2, vanaf vers 21. Want hiertoe zijt gij geroepen. Ga ik nog maar even losjes overheen dan. Hier tot lijden namelijk, staat er. Hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft. Ons een voorbeeld nalatende, opdat, dat is het doel, opdat gij zijn voetstappen zult navolgen. Waarna ook een beschrijving volgt van het leven van de Heer Jezus en van zijn gevoelen en zijn gezindheid, waarbij staat in vers 22, die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog, geen leugen dus, in zijn mond gevonden. Zonde is immers in eerste plaats ongeloof en dus verwerping van de waarheid. Ik zeg het zo vaak, het hele jaar door. En hier moet u dat maar gewoon even zo meenemen. Hè? Die geen zonde gedaan heeft. Er is namelijk geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd niet wederschold. Als hij leed niet dreigde. Maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Dat is het voorbeeld wat hij volgens vers 21 ons heeft nagelaten. En voor degene voor wie dat niet duidelijk is, zeg ik, lees dan maar dat hele hoofdstuk hier. Of in ieder geval dit schriftgedeelte vanaf vers 11 tot het eind aan toe, enzovoorts. En dan liever daarna gewoon helemaal de hele brief. Maar ook uit de nabije context blijkt wat hier de gedachtegang is. De gedachtegang is namelijk dezelfde als die van Filippenzen 2. Zou Petrus soms, maar die kent u al, denk ik, sommigen van u, hè? Zou Petrus soms eerst alle brieven van Paulus gelezen hebben. Maar goed, daar zullen we het nou weer niet verder over hebben. Maar dat heeft hij. Dus zo is dat nou eenmaal. En dus ook Filippenzen. Hij haalt het dus ook inderdaad aan. Wat beschreven wordt in Filippenzen is namelijk het voorbeeld van de Heer Jezus Christus, die inderdaad Gode even was. Dat was vers 6, hè? Die Gode gelijk was. Het staat er dus twee keer en het kan dus ook niet misverstaan worden. Hij was Gode even gelijk. Maar even is hetzelfde als gelijk. Het staat er dus twee keer. Hij was Gode gelijk. Hij was gelijk even met God. En ik gooi altijd die zin een beetje om, want anders is hij sowieso niet te begrijpen. Maar op de details ga ik nu ook niet in, hè. Maar de gedachte is dat hij was Gode even. Hij was Gode gelijk. Maar hij heeft het geen roof geacht om zichzelf te ledigen. Om zichzelf te vernietigen, tot niets te maken, zoals de Statenvertalingen het vertaald hebben. Hij was namelijk Gode even gelijk en hij heeft het geen roof geacht om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen. Het betekent dat hij inderdaad, zoals wij dat in onze liederen zingen, dus waarom moet ik het dan nog verklaren, denk ik altijd, hè? Hij heeft inderdaad zijn godheid afgelegd. En hij werd mens. Hij was Heer. En hij nam aan de gestalte van een dienstknecht. Sterker nog, hij was de gestaltenis Gods. En hij werd de gestaltenis van een dienstknecht. Want dat staat hier. De uitdrukkingen staan tegenover elkaar. Hier in deze verse. En als die dubbele vergelijking even naast elkaar zetten, die twee, dan weet u meteen dat de mens per definitie een dienstknecht is. En dat de mens maar één verantwoordelijkheid heeft tegenover God, namelijk God te dienen. En dan de gestalte is van een dienstknecht aan. De vraag is, wie heeft de Heer Jezus dan gediend? Wie diende hij? Nou, ja, je kan niks anders zeggen, er was niemand anders. Hij diende er maar één. De Joden zeiden, we zijn Abraham's zaad, we hebben nooit iemand gediend. Als iemand dat kon zeggen, dat hij dat was, dan was het de Heer Jezus zelf wel. En hij ontkende van zijn tijdgenoten dat zij het konden zeggen. Abraham's zaad, maar de mens misschien wel, maar zei de Heer, jullie zijn slaven van de zonde en van de wet en van de dood. En dat is maar waar het om ging. Men zou namelijk slechts God in de mens is per definitie een dienstknecht. En toen de Heer Jezus geboren werd in de kribbe, zijn Godheid aflegde, nam hij de gestaltenis van de mens, de gestaltenis van een dienstknecht aan, het tegenovergestelde van de Godheid. Dat kun je de meeste christelijke kring niet meer zeggen, want die denken dat de mens God is. Toch? Dus het evangelie van Satan, de mens als God zou worden en zichzelf als God zou beschouwen en zich tot goddelijk niveau zou ontwikkelen. Maar hier hebben we van doen met de Bijbelse gedachte dat inderdaad God mens werd, om zo te zeggen. Al is het wat ongelukkig gezegd, maar niettemin. Ik zeg het toch zo, God werd mens en in menselijke gedaante, dus in de gestalte van een dienstknecht, heeft hij ons voorgedaan hoe men God zou dienen. En ik meen dat ik daar vorig jaar uitgebreid, precies een jaar geleden dus, met u over gesproken heb. Want waar het in de eerste plaats om gaat, is dat die dienstknecht gehoorzaam zou zijn en dus gehoor zou geven aan het woord Gods. Zou luisteren naar zijn Heer. Zoals de Heer Jezus luisterde naar en gehoor gaf aan zijn hemelse Vader. En we vinden dat uitgebreid, zeer uitgebreid beschreven in de Bijbel. Dat is beschreven, ons tot voorbeeld. En dat is de positieve kant van het verhaal eigenlijk. De negatieve kant van het verhaal is dat per definitie, en dat is ook een Bijbelse gedachte, vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, want ik heb het nog eens nagevraagd aan Abel. Nou ja, dat wilde ik, maar dat lukte toen niet meer. Hè? Vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel is het per definitie zo dat als men zich onderwerpt aan God en zijn woord, distantieert men zich van de wereld. Dan gaat men uit buiten de legerplaats. Dan verlaat men, land, maatschap, vaders, huis. En waar men dan terechtkomt is een beetje onduidelijk, omdat de weg naar beneden loopt, maar het blijkt dat men toch ergens bovenuit komt. Dat is ongeveer, en wat laconiek gezegd, het verhaal. Maar zo zit het in elkaar natuurlijk, hè. De eerste mens van wie we uitgebreid lezen dat hij inderdaad God geloofde en zich aan het woord Gods onderwierp, was deze Abel, en hij werd meteen door zijn broer vermoord. Hè? Nou, dan maar meteen een hele grote stap. De grote stap is dat Abel op een of andere wijze natuurlijk een beeld is van de Heer Jezus, die eveneens door zijn broer vermoord werd. Want dat is het, want Kain is, dat is zelfs heel gemakkelijk aan te tonen, Kain is gewoon een beeld van het Joodse volk. Dat nog steeds tot in onze dagen, net als Kain zwerft over de aarde, geen rust vindt enzovoorts. En al wie hem vindt probeert hem te doden. Maar het draagt het teken van Kain, het teken namelijk dat weliswaar iedereen probeert hem te doden, maar het lukt nooit. Niet echt. En zo is het Joodse volk ook nog steeds niet uitgeroeid, al heeft men er 2000 jaar lang alle mogelijke moeite voor gedaan. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar wat Abel overkwam, dat overkwam later de Heer Jezus. En de hele Bijbelse geschiedenis staat vol met precies dezezelfde dingen. En het korte begrip daarvan vinden wij in Hebreeën 11. De opsomming, een opsomming van allerlei oud-testamentische gelovigen, zal ik maar zeggen. Maar het culmineert, dat wil zeggen, het vindt zijn hoogtepunt in de laatste in die opsomming, namelijk degene die genoemd wordt in Hebreeën 12, de eerste verse. De Heer Jezus Christus zelf namelijk, die zijn loopbaan gelopen heeft, enzovoorts. Een loopbaan die feitelijk, en wat de mens betreft, begon bij zijn geboorte in Bethlehem. En dat is dan ongeveer de laatste gelegenheid om nog een feestje te vieren, want het zal met het kind slecht aflopen. Soms denk ik dat zijn ouders hem ook niet begrepen. Nee, is ook Lucas' twee broeders, ja. Dat verhaal kent u toch? Toen waren ze hem kwijt. Hij was al vroeg zoek. Hij was al snel buiten de legerplaats. Of was hij er juist in, dat wil ik afwezen dan. Maar hij was al vroeg zoek. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Als iemand dat had kunnen en moeten weten, was het Maria. Maar goed, die was het voor de gelegenheid zeker ook even kwijt. Maar zo is het daarna ook inderdaad gebleven. En dat is wat de apostel Paulus hier beschrijft, dat is wat de apostel Petrus beschrijft. Men zou levend, hoewel levend, en misschien moet ik zelfs zeggen, juist levend in een vijandige, duistere wereld, zou men trouw zijn aan de enige die licht verschaft. En nog zwakker kan verschaffen. Maar dat is de gedachtegang. En dat vinden we de oud-testamentische geschiedenis terug, maar dat vinden we in het bijzonder terug in de geschiedenis van de Heer Jezus zelf. Namelijk, men zou trouw zijn aan God en zijn woord. Men zou zijn vertrouwen stellen op God en zijn beloften, en dat is heel wat anders dan zijn vertrouwen stellen in het KNMI, zeg ik dan altijd, bij wijze van spreken dan. Maar men zou niet zijn vertrouwen stellen in kansberekening en men zijn vertrouwen stellen op ervaring of eigen toekomstverwachting, eigen berekening, eigen prognoses of die van andere mensen. Zo werkt de wereld. Dat is hoe de wereld denkt. Dat is een denken waarin God totaal geen rol speelt. Dat is een denken waarin God weliswaar gekend wordt op een of andere wijze, maar alleen in die zin dat als niets, maar dan ook niets meer helpt, dan kan men altijd nog een beroep doen op God. En als men dan flink bidt, heeft de wetenschap inmiddels bewezen, dan gaat het goed met je bacteriën. Heb je dat ook gezien? Nou ja, goed. Broeders en zusters, dat leggen we rond Pasen weer uit. Hoe dat zit. Maar waar het om gaat is juist het essentiële dat tegen alle menselijke verwachting in en tegen alle menselijke berekening in men zijn vertrouwen, zijn verwachting zou stellen op de Heer zijn God. Daaruit zou leven in navolging van de Heer Jezus Christus. Met alle consequenties van dien, die ik u een andere keer dan wel weer nader onder ogen breng, zal ik maar zeggen. Maar het zijn niet zulke prettige consequenties. Ze staan hier ook. Zoals Peters zei, lijden, vervolging, vernedering, eventueel zelfs de dood, want dat staat er ook bij, het wordt als betrekkelijk vanzelfsprekend beschouwd. Maar niettemin, het is een weg, het is de enige weg die leidt tot uiterste verhoging. En dat is maar waar het om gaat. Dat valt buiten elke menselijke prognose of verwachting, maar dat is het wat de schrift juist uitgebreid vanaf de eerste bladzijden ons voorhoudt. En dat is zo, omdat wij leven in een vijandelijke wereld nog eenmaal. Een wereld waarvan, of een eeuw waarvan Satan de god is. Een wereld waarvan Satan nog steeds de overste is. In de praktijk, althans. En daar gaat het maar om. Zo, en we lezen ervan, we zingen ervan in verband met de geboorte van de Heer Jezus. Die kwam inderdaad in een duister en vijandige wereld. Voor wie geen plaats was in de herberg en meer van dat soort gemeenplaatsen. Hè? Want zo is het toch allemaal clichés. Maar laten we nou eens even die dingen in onze gedachten opslaan. Ons realiseren wat het feitelijk uitdrukt. En dan moet het toch duidelijk zijn dat in die gebeurtenissen en in wat er verder volgde, inderdaad beschreven wordt de weg niet alleen van de Heer Jezus in deze vijandige wereld, maar ook de weg van degene die zich met hem verbonden weten en die ook maar één doelstelling hebben. Dat bent u, dat ben ik, hoop ik. Namelijk trouw zijn, ondanks alles, aan die God die gesproken heeft. En dan zal die weg ook inderdaad precies tot hetzelfde resultaat leiden. Natuurlijk, ik zeg dat niet voor het eerst. We spreken daar al zo lang over. Als u het mij vraagt, te weinig. Maar goed. Maar dat is waar het inderdaad om gaat. Het eenvoudige principe van de afdalende weg die ergens naar boven uitkomt. Eenvoudig omdat aan het eind van die weg God staat bij wijze van spreken met zijn machtige arm grote daden doet en de uiterst vernederde inderdaad uitermate verhoogt. Dat is de gedachte. En dus klopt dat niet met welke menselijke berekening ook. Maar zo gaat hij. Dat is de enige route ook. En vergis u niet, dat is niet wat ik specifiek op mijn specifieke zonderschool geleerd heb, maar dat is wat wij al leerden. Ik zal het nooit vergeten. Ik moet een jaar of 11 of 12 geweest zijn. Gewoon op een gereformeerde lagere school vroeger. Jozef als type van Christus. En waarom moesten wij leren? Het antwoord was, omdat het een weg is door vernedering die leidt tot de uiterste verhoging. En dat is het nou maar zo. Zo is het nou maar. Daar is niets bijzonders aan waarom wij dat vergeten. Dat ben ik ook vergeten, dat weet ik niet. Maar dat is Bijbelse waarheid. En dat is ook wat ons hier wordt voorgehouden. Dat is nog steeds wat God van de mens verwacht. En vergis u niet, dus ook niet specifiek onze bedeling, want het was altijd al zo. En het zal ook precies zo zijn in de volgende bedeling. Ook in een vijandige wereld nog. In een wereld onder leiding van het beest, de kleine hoorn, de antichrist, of hoe u hem bij gelegenheid maar genoemd wil hebben. Een wereld onder de macht van Babel, zal ik maar zeggen. Maar het is precies hetzelfde verhaal. Men zou trouw zijn en men zou zijn vertrouwen stellen op die God die gesproken heeft. Die met een klein overblijfsel van zijn volk inderdaad zijn koninkrijk zal brengen over heel de aarde. Dus over alle volkeren. Dat zou je niet verwachten. En wie denkt nou dat al straks Jeruzalem verwoest wordt? Nou ja, ik spreek maar even horizontaal, langs de menselijke lijn. Wie zou nou denken dat als straks Jeruzalem verwoest wordt, dat juist dan en juist daarna de grote toekomst van Jeruzalem begint? Over profetieën hebben we het zo makkelijk, want het is toch pas in de toekomst. Dan kan iedereen dat gewoon zonder enige emotie bij wijze van spreken begrijpen en tot zich nemen. Wel nu, pas als Jeruzalem verwoest is, pas daarna zal het verhoogd worden. Zal het herbouwd worden, zullen daar de tronen des gerichts, de tronen van het huis van David staan enzovoort. Pas dan. Maar precies zo was het met de Heer Jezus, die immers sprekend over verwoesting van Jeruzalem en tempel zei, breek deze tempel af. En in 3 dagen zal ik het weder oprichten. En er staat er zo fijntjes bij, dit zeide hij van de tempel, namelijk zijn lichaam. Maar het beginsel is een heel algemeen beginsel. Pas waar het menselijk leven opgegeven wordt, waar het geen hoop meer heeft, zal ik maar zeggen, waar het feitelijk beëindigd is, pas daar begint de uiteindelijke verhoging. Dat de weg van de mens dus een weg is, min of meer naar beneden, van lijden tot in de dood. Dat is in elk geval zo in verband met de mens met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus. En het is die weg die ons wordt voorgehouden. In de praktijk ziet het eruit als een weg van vernedering. Aan de andere kant moet ik zeggen, dat waar wij die weg kennen, nou, als wij weten dat die weg daar naar boven, daarboven eindigt, is het voor ons geen weg van vernedering. Dan zien wij hem zo niet. Dan kunnen wij inderdaad zingen. Het wordt altijd enthousiast gezongen. Ik zeg er maar nooit wat van, dat durf ik nooit, maar nu dan even wel. Hè. Wij zingen altijd, alles, alles wil ik lijden. Hè? Nou ja, sommigen zijn nog vromer dan ik, die zingen alles. Dat zijn de meesten trouwens, maar daar gaat het nou niet over. Goed, alles mag ik lijden. Ik weet nooit precies wat men daarmee bedoelt, maar ik vraag het ook maar niet. Hè. Ik wil het niet, liever niet. En ik hoop dat het niet nodig is. Maar waar het om gaat is, wij zingen dat wel. Zodat u me ziet dat ik het ook niet uitgevonden heb. Dat lied is veel ouder dan ik. Maar het is de consequentie. Maar het lied heet, Heer, gij zijt mijn eeuwig erfdeel. Als men weet waar dat uit, waar die weg toe leidt, dan kan men hem gaan. Ondanks hoe die weg zelf eruit ziet, zal ik maar zeggen. Ik herinner me nou, dat schiet me nou zo door de gedachte. We waren een paar maanden terug, waren wij in Petra, beklommen de een of andere berggebied binnen Petra. We waren allemaal ziek, weet ik veel. Maar ja, dat was zo. We hebben in ieder geval, zelfs water bleef er nauwelijks in. Zo was het eigenlijk. En het was dus heel moeilijk om die trappen op, want die berg was zo stijl dat de trappen waren, om die te beklimmen halverwege. Daar is er echt een paar keer door mijn hoofd geschoten. Nou, ik geloof dat ik maar terug ga. We wisten ook niet waarheen we onderweg waren. Want kijk, als een Jordaniër Engels spreekt en dan bovendien gebruik maakt van Arabische namen daarin, dan weet je dus nooit wat de man aan het doen is. Dus je loopt zijn man achteraan, maar je weet niet waar hij terechtkomt, hè. Maar gelukkig waren ook mensen die van bovenaf naar beneden liepen en tot ons zagen zitten. En die zeiden van, nou, het is nog 10 minuten, nog maar 5 minuten. Het is hier 2 bochten om, dan is het er. En ze ons bemoedigden en zeiden van, ja, maar het is zeer de moeite waard. En dat was het ook. En dat is het nou maar net, hè. En zo kun je zo'n weg ook lopen, anders heeft het geen zin. Dan zou je zeggen, als het maar gewoon een wandeling is, dan ga ik maar terug, want het is me veel te zwaar. En maar zo gaat het. Als je weet waar die weg toe leidt, dan weet je ook waarom je hem zou gaan. En dat is wat beschreven wordt van de Heer Jezus. Waarom kwam hij uit de hemel? Waarom leefde hij hier als mens? Opdat hij de eersteling zou worden van een nieuwe schepping. Opdat hij uitermate, hoger is er niet, hè, tot de uiterste mate, dat hij uitermate verhoogd zou worden. Tot aan de rechterhand Gods. En dan niet verhoogd zozeer als de grootste van deze oude wereld, maar verhoogd tot eersteling, eerstgeborene inderdaad van een nieuwe schepping waarin de zonde is uitgebannen. En dat maakte het de moeite waard om die loopbaan te lopen. Zo staat het ook in mijn Bijbel, zo staat het in uw Bijbel. Iedereen weet dat ook. Maar realiseren we ons dat? Is dat in ons hart die gedachtegang? Want daar ging het om bij de Heer Jezus. Om de vreugde die hem voorgesteld was. Het was er van tevoren verteld. Ging hij deze weg. En ons is ook van tevoren verteld. Waarheen die weg zou leiden. En ons wordt ook gezegd dat ook wij een loopbaan hebben te lopen. Dat God ons een loopbaan heeft voorgesteld. Hoe die er ook uit mogen zien. En ik ben altijd blij dat ik van tevoren niet weet hoe die loopbaan eruit ziet. Nou ja, dan zou ik hem waarschijnlijk niet lopen. Denk ik. Zoveel vertrouwen heb ik niet in mezelf. Je kunt het beter niet weten. Maar het is ook bijbels om het niet te weten. Wat men zou weten op grond van Gods belofte is waar die loopbaan toe leidt. Waar die weg naartoe gaat. En hoe die weg er dan uitziet, maakt niet uit. Hij blijkt de moeite waard te zijn. En dat is de reden waarom wij die loopbaan zouden lopen. En dat precies datzelfde voorbeeld ontleend aan het leven van de Heer Jezus. En trouwens aan deze oud-testamentische gelovigen, zoals vermeld in Hebreeën 11. Dat voorbeeld wordt ons hier voorgehouden. Zo zouden wij lopen. Uitgaan. Achter ons laten, loslaten, zoals de Heer Jezus ook deed. Hij nam de gestalte van een mens en dus van een dienstknecht aan. Wel, wij hebben de gestalte van de mens en van een dienstknecht. Zo zonder meer. Laat ons dan die God dienen en onze loopbaan lopen, opdat wij geplaatst zouden worden daar waar onze God ons hebben wil. In gehoorzaamheid en onderwerping, niet aan menselijke filosofie, niet in onderwerping aan wat onze voorganger zegt of iets dergelijks. Het hoeft niet verkeerd te zijn natuurlijk, niet echt, ik bedoel het niet lelijk, maar niet in onderwerping aan menselijke filosofie of aan de cursus die wij gevolgd hebben of wat voor verschrikkelijke dingen dan nog maar meer. Niet op grond van de weersverwachting, broeder, nee, precies. Op grond van de beloften Gods. Ik zeg altijd bij ons gelovigen, wij zijn kinderen Gods, zegt Johannes. Dat is mooi meegenomen. Dat is fijn, dan zijn we kinderen Gods. Vanuit het Oude Testament wordt gezegd, wij zouden kinderen Gods genaamd worden. Wel, inmiddels zijn wij kinderen Gods, zegt dezelfde Johannes. En dat is mooi, dat is heel fraai, maar het is het begin van het verhaal. Want wij zouden worden zonen Gods. En dat is precies wat van de Heer Jezus ook gezegd wordt. Daarheen was hij onderweg. Hij beschouwde zich inderdaad als de erfgenaam van zijn vader in de hemel, onderwierp zich aan die vader en liep zijn loopbaan. Ik wijs zo, maar ik moet naar beneden wijzen. Die loopbaan was het. Naar uiterste vernedering. Dat zouden wij, of die loopbaan zouden wij lopen. Wij ook, individueel zal ik maar zeggen. Kind van God, uit God geboren, dat is waar adeldom verplicht. Dat wil zeggen, dat heeft consequenties. Onze vader, als we kinderen zijn, wel onze vader mag het een en ander van ons verwachten. En wat hij van ons mag verwachten, is dat wij inderdaad hem trouw zijn en bovendien opgroeien zodanig dat wij niet meer heen en weer bewogen worden met allerlei wind van leer. Of niet meer als de golven als de baren der zee heen en weer bewogen zou worden, woorden van zowel Petrus dus en inderdaad Paulus in Efeze 4 enzovoort. En opdat wij zouden leren om inderdaad, niet als kinderen Gods, maar als volwassenen, zonen Gods, want dat zouden we worden, om als volwassenen inderdaad onze verantwoordelijkheden te dragen, die wij zouden dragen en die onze hemelse Vader ons wil laten dragen. Want daartoe heeft hij ons geroepen. Je zal toch maar personeel hebben wat onbetrouwbaar is. Je zal toch je personeel een bepaalde verantwoordelijkheid opleggen enzovoort. En het personeel gaat er vandoor. Of heeft ineens wat anders. Of er is ineens iemand jarig. Weet je veel. Ik kan nooit zo gauw wat zinners bedenken. Hè. Schiet hem altijd van die vreemde dingen door de gedachte. Maar ineens is het weg. En dan ligt daar het werk. Dat komt niet klaar. Wat doe je met zulke mensen? Ergens opzij zetten. Kunnen niet zelfstandig zijn. Hebben anderen erbij nodig enzovoort. Dat is waar het om gaat. En wat de Heer Jezus ons gedemonstreerd heeft, is hoe die loopbaan gelopen zou worden. Hoe men van kind van God inderdaad opgroeit tot zoon van God. Door trouw te zijn inderdaad aan die hemelse Vader, die de loopbaan heeft voorgelegd en die inderdaad niet alleen verantwoordelijkheden oplegt, maar ook kracht geeft om die verantwoordelijkheden te dragen. Dat is uiteindelijk niks moeilijks aan. We zouden slechts vertrouwen op, niet alleen op die Heer, die meester die wij hebben, maar tegelijkertijd op die vader die wij hebben. En dat betekent dat hij ons niet alleen verantwoordelijkheden wil geven, niet alleen het een en ander van ons verwacht, maar dat hij ons ook de mogelijkheden geeft om aan die verwachting te voldoen. Wij hebben geen excuus tegenover de Heer. En we kunnen niet zeggen, ach Heer, wij hebben, u weet hoe zwak wij waren enzovoorts. Want dan zal hij zeggen, en wist je dan niet hoe sterk ik ben? Nooit genezen over de werking der sterkte mijner kracht? Die werkt aan u, die geloven? Ik wees één. Of zo. Nou, dat is waar het om gaat. En wat de apostel hier naar voren brengt, in dit schriftgedeelte, is dat het ook eigenlijk niet alleen maar een kwestie is, niet slechts een kwestie is van lopen, want dat is het niet. Er zijn mensen die zijn allergisch voor dit soort prediking, die zeggen, moet ik nou alweer wat? En dan moet ik u zeggen, nee, het moet helemaal, het hoeft helemaal niet. Hè? Nee hoor, kijk, als we moeten lopen alsof er maar één de prijs ontvangt, dan hoop ik dat u niet meeloopt. Voor mij hoeft het niet. Echt niet. He? Maar de Heer wil dat wij die loopbaan zouden lopen. En dat is de reden waarom ik het u moet voorhouden. Anders zou ik ontrouw zijn aan mijn Heer. Dat moet dus wel. Niet omdat ik het van u verwacht. Maar omdat ik hoop dat ik mijn loopbaan goed loop. Zo simpel is dat. Eenvoudig genoeg. Maar waar het om gaat, is dat we in ons levens inderdaad hem zouden dienen. Maar het is niet een kwestie van werken zozeer. Het is in de eerste plaats een kwestie van gezindheid, van gevoelen, van de gesteldheid van het hart. De wijze waarop wij namelijk de Heer Jezus niet alleen aanvaard hebben, maar de wijze waarop wij hem kennen. En dat is wat in dit schriftgedeelte gezegd wordt. En waar wij stilstaan bij kerstfeest en waar wij bepaald worden bij de vernedering van degene die wij beschouwen en aanroepen als onze Heer en Meester, zouden wij in de eerste plaats bepaald moeten worden bij wat de Heer Jezus ook zeer concreet zei, ooit een keer in Matthäus, we hebben het niet zo gek lang geleden hier op deze plaats een keer gelezen, waarbij de Heer sprekend over het nieuwe verbond zei, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Nou, dat beginnen wij te leren met kerst, zeg ik dan, in dagen als deze. En wij zouden dat ook inderdaad vast moeten houden. Dat is wat de apostel Paulus hier ook zegt. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Gevoelen waarbij degene die de gestaltenis Gods was, degene die Goden even, degene die Goden gelijk was, zichzelf geledigd heeft en in plaats van een heersende positie, nam hij een dienende positie in. Hij werd dienstknecht en hij heeft ons gediend. Dat is ook wat Petrus zegt in dat schriftgedeelte van 1 Petrus, waar hij zegt dat Christus ons zo op die wijze een voorbeeld heeft nagelaten. Dezezelfde Petrus zegt, deze Christus heeft geleden, inderdaad, als een gelovige in zijn loopbaan des geloofs, maar het was voor u en het was voor mij. Zodat u maar weer ziet dat deze loopbaan inderdaad geleid heeft fundamenteel tot onze zaligheid. Het leidt tot de vervulling van het werk Gods. Het leidt tot de vervulling van het plan Gods. En het leidde niet alleen tot de vervulling van het plan Gods met betrekking tot de Heer Jezus Christus zelf, maar in het bijzonder tot de vervulling van heel zijn heilsplan feitelijk. Wij hebben aan die dingen deelgekregen. De eenvoudige Bijbelse gedachte is dat waar wij op precies dezelfde wijze trouw zijn aan onze hemelse Vader, precies zoals de Heer Jezus dat was, dan zal dat leiden tot meerdere heerlijkheid voor ons, laat ik dat dan eerst even zeggen, maar dat wilde ik niet eens zeggen. Ik wilde zeggen, daar zal dat leiden tot vermenigvuldiging van genade en vrede. Met dank aan Petrus voor de uitdrukking. Want waar de Heer Jezus deze loopbaan ging, leidde dat tot zegeningen, zaligheid in het algemeen, voor ons, voor velen, dus. en waar wij dezezelfde loopbaan lopen, zal het voor ons privé leiden tot heerlijkheid straks bij hem. Dat is dus over pakweg. Nou ja, daar gaat het nou niet over, hè. Maar ik bedoel, dat is zo binnenkort, daar kun je toch je gedachten wel bij bepalen. Zo moeilijk is het niet. En zo ver weg ligt het niet, hè. Maar het leidt tot heerlijkheid voor ons, maar het lopen van diezelfde loopbaan als navolgers van Christus, zeg ik hier op een paar honderd meter vandaag, niet de berg, hè? Maar dat leg ik een andere keer wel weer eens uit. Maar als navolgers van Christus zal dat leiden tot zegening, tot zaligheid voor degene met wie wij rechtstreeks te maken hebben. Hebben jullie? Want dat is waar het om gaat. En zoals de Heer Jezus in zijn bediening, in zijn wandel op aarde, tot zegen, tot zaligheid was voor allen met wie hij omging. Zeker wel. Nou ja, er waren die met hem niks te maken wilden hebben. Dat was natuurlijk zo. Ik denk, ik moet natuurlijk meteen aan Judas denken. Als ik het nou niet zeg, gaat u er straks vragen over stellen. Maar in het algemeen, waar het tot zegen was voor allen met wie hij omging en die zich niet van hem afkeerden, daar zou dat ook zo, daar is dat ook zo in onze dagen. Waar wij trouw zijn aan die Heer, waar wij hem dienen, zal het onvermijdelijk zijn tot vermenigvuldiging, zoals ik zei, van genade. Tot zegen voor anderen. En dus is dat in overeenstemming met de goede, welbehagelijke wil van God voor ons, in ons en door ons. Dat is de gedachtegang. Daar leven wij uit. En ik zou u daarbij willen bepalen, niet alleen op die ene kerstdag in het jaar, maar alle dagen van het jaar. Ik probeer het ook. Want met die paar jaar die wij nog te gaan hebben, bij wijze van spreken dan, hè, niet op basis van een berekening, maar op basis van gewoon de gebeurtenissen in de wereld als zodanig. Met die paar jaar die wij nog te gaan hebben, zouden wij meer dan ooit tevoren de tijd die ons overblijft in het vlees ons bepalen bij inderdaad die goede, welbehagelijke wil van God. Maar die is altijd al geweest dat wij zouden leven uit zijn woord, in onderwerping aan zijn woord en in overeenstemming dus, dat is de enige manier, in overeenstemming met de wil van God. En we zouden zo lopen, niet een loopbaan die wij bepaald hebben, maar de loopbaan die ons is voorgesteld. Dat is wat de Heere Jezus kwam doen in zijn geboorte, in de tijd in Bethlehem. En het heeft geleid tot uiterste heerlijkheid. Dat is wat wij zouden doen. Vanaf het moment dat wij in de kribbe komen te liggen, zal ik maar zeggen. Nee, bij onze wedergeboorte, bedoel ik. En gehuld worden in die doeken van dat priesterschap van het nieuwe verbond. Hè? Vanaf dat moment zouden, we zijn geroepen tot heerlijkheid, zouden wij onze loopbaan lopen. Zouden wij zoeken de dingen van onze hemelse Vader.